Welkom bij de podcastserie Parels in de Bijbel. In deze serie maken we een reis door de Bijbel. We gaan op zoek naar de betekenis van de verschillende Bijbelboeken, waarbij we met name letten op de boodschap die vanuit de tekst zelf naar voren komt. Op die manier volgen we de rode draad door de hele Bijbel. We letten in deze serie niet alleen op de inhoud van de teksten zelf, maar geholpen door inzichten van Joodse geleerden, ook op de manier waarop de boodschap is vormgegeven. Zowel de ervaren Bijbellezer als degene die de Bijbel nog aan het verkennen zijn, zullen tijdens deze serie tot een beter begrip komen van de boodschap van de Bijbel. De vorige afleveringen hebben we stilgestaan bij de profeten uit het Noordelijke Rijk in de periode na de splitsing van het Rijk. We hebben toen met name aandacht gegeven aan Elia en Jona. Nu gaan we van het noorden naar het zuiden en luisteren we naar de profeten uit het Zuidelijke Rijk. Na de splitsing van het Rijk kwam in het noorden Jerobeam aan de macht. Hij was geen afstammeling van David. Ook de andere koningen in het noorden waren geen afstammelingen van David. In het zuiden echter regeerde Rechabeam, de zoon van Salomo, en zijn opvolgers stonden eveneens in de geslachtslijn van David en Salomo. Met andere woorden, de lijn vanaf David bleef behouden in het Zuidelijke Rijk. De bekendste profeet uit deze periode is Jesaja. De eerste 39 hoofdstukken dateren uit deze periode, de periode direct na de opsplitsing van het Rijk. Jesaja leefde tijdens de regering van minstens 5 verschillende koningen: Uzzia, Jotam, Agas, Hiskia en Manasse. Jesaja was een neef van koning Uzzia en groeide op aan het hof. Het was tijdens de regering van koning Hiskia dat de Assyriërs het Noordelijke Rijk overwonnen en de bovenlaag van de bevolking in ballingschap voerden. Hiskia was een zeer gelovige koning. We hebben bij de vorige aflevering al stilgestaan bij het feit dat het Noordelijke Rijk door de Assyriërs in ballingschap is gevoerd. De opmars van de Assyriërs hield echter niet op bij het Noordelijke Rijk. Ook een groot aantal steden in het Zuidelijke Rijk werd overwonnen. Uiteindelijk bleef alleen Jeruzalem overeind. De rest van het Zuidelijke Rijk is dan eveneens veroverd. God belooft vervolgens aan koning Hiskia dat de Assyriërs Jeruzalem niet zullen innemen. In 2 Koningen lezen we over het ingrijpen van God. Diezelfde nacht trok een engel van de Heer ten strijde en doodde in het kamp van de Assyriërs 185.000 man. De volgende ochtend zag men niets dan lijken liggen. Koning Sanherib van Assyrië brak het beleg op en keerde voorgoed terug naar Nineveh. Jeruzalem is gered door het oog van de naald, en de Assyriërs zouden nooit meer een aanval doen op Israël. In het eerste deel van Jesaja worden de inwoners van het Zuidelijke Rijk Juda veroordeeld voor de manier waarop ze omgaan met hun rijkdom. Daarin lijkt deze profetie op Amos. Jesaja kondigt aan dat ook de inwoners van het Zuidelijke Rijk in ballingschap zullen gaan. Dat is ongeveer anderhalve eeuw later ook gebeurd. Niet door de Assyriërs, maar door de Babyloniërs die dan aan de macht zijn. Maar Jesaja profeteert ook dat uiteindelijk het volk weer naar zijn eigen land zal terugkeren. Het tweede deel van Jesaja, vanaf hoofdstuk 40, heeft duidelijk een andere boodschap dan het eerste deel. Het eerste deel bevat veel vermaningen, maar in het tweede deel staan juist troost, hoop en een nieuwe toekomst centraal. Het is duidelijk dat dit tweede deel later is geschreven dan het eerste deel. In de westerse theologie wordt vaak verondersteld dat dit tweede deel geschreven is na de ballingschap. En dan kan het niet anders of het tweede deel moet door een andere schrijver zijn geschreven dan het eerste deel. Joodse uitleggers hebben echter een zeer goede reden om ervan uit te gaan dat het tweede deel ouder is, dus van voor de ballingschap. Daar zijn verschillende redenen voor, maar het meest overtuigende is het taalgebruik. Het Hebreeuws van na de ballingschap is duidelijk anders dan het oudere Hebreeuws. En het tweede deel van Jesaja is duidelijk geschreven in het oudere Hebreeuws. Dus ligt het erg voor de hand om te veronderstellen dat het van voor de ballingschap is. De meest waarschijnlijke periode voor het tweede deel is de periode van de regering van koning Manasse. Dat is kort nadat het Noordelijke Rijk in ballingschap is gegaan, maar nog ruim voordat het Zuidelijke Rijk in ballingschap ging. Volgens de overlevering is het deze koning Manasse geweest die Jesaja vermoord heeft. Het tweede deel van Jesaja bevat ook een viertal profetieën over de Messias. De Messias wordt daarin de knecht van God genoemd. Deze knecht zal gerechtigheid brengen aan Israël en de heidenen. Ook wordt aangegeven dat de Messias zal lijden en gedood zal worden. Door zijn dood zal de schuld verzoend worden. De citaat van deze vier profetieën in het Nieuwe Testament bevestigen dat hier gesproken wordt over Jezus als de Messias. Het zal duidelijk zijn dat de Joden daar anders over denken. De Joden hebben verschillende manieren om deze teksten te verklaren, maar het voert voor deze podcast nu te ver om daar uitgebreid op in te gaan. De tweede profeet die in deze periode geprofeteerd heeft is Obadja. Hij voorspelde de vernietiging van het volk van Edom. Het volk van Edom bestond uit nakomelingen van Esau. Het was dus in feite een broedervolk. Aan het einde van de woestijnreis wilde Israël door het gebied van Edom heen trekken, maar Edom weigerde. Vervolgens mochten ze er niet tegen vechten, maar moesten ze eromheen lopen, want het was een broedervolk. Omgekeerd was de relatie ronduit vijandig. Edom was voortdurend in conflict met Israël. En de profeten verweten de Edomieten dat het Israël niet te hulp schoot, maar integendeel juist zich verheugde over de ondergang van hun broedervolk. We zullen iets langer stilstaan bij de profetieën van Micha. Micha was een tijdgenoot van Jesaja. Bepaalde teksten uit beide boeken lijken zelfs erg op elkaar. Micha profeteerde dat het noordelijke rijk in ballingschap zou gaan, maar ook het zuidelijke rijk zou zijn oordeel niet ontlopen. Opvallend is dat het onrecht betrekking heeft op alle lagen van de bevolking. Over de inwoners zegt Micha: wee hun die kwaad in de zin hebben en op hun bed boze plannen smeden. Al in het ochtendgloren brengen ze die ten uitvoer. Dat ligt in hun macht. Willen ze een veld, ze roven het. Willen ze een huis, ze nemen het. Ze maken zich meester van huizen en hun bezitters, van mensen en hun eigendom. Verder zegt Micha: de leiders spreken er recht in ruil voor geschenken. De priesters geven onderricht tegen betaling. De profeten voorspellen voor geld. Als de leiders God niet volgen, de priesters om te kopen zijn en de profeten niet naar God, maar naar de wensen van de inwoners luisteren, dan is God wel erg ver op de achtergrond geraakt. Dan kunnen we ons voorstellen dat profeten zoals Micha tegen de stroom in moeten roeien. Opmerkelijk is het advies dat Micha aan de inwoners geeft. Want hoe moet het nu verder als leiders, priesters en profeten niet meer te vertrouwen zijn? We lezen dat Micha dan zegt: hoor toch wat de Heer zegt. Sta op, laat de bergen uw rechtsgeding horen, laat de heuvels getuigen zijn. Luister, bergen, naar de aanklacht van de Heer. Hoor toe, onwrikbare fundamenten van de aarde. De Heer voert een geding tegen zijn volk. Hij klaagt Israël aan. Mijn volk, wat heb ik je misdaan? Waarmee heb ik je gekweld? Antwoord mij. Ik heb je uit Egypte geleid, je bevrijd uit de slavernij. Ik zond Mozes, Aaron en Mirjam om je voor te gaan. Herinner je mijn volk wat Balak besloot, de koning van Moab, wat Bileam, de zoon van Beor, hem antwoordde? Herinner je wat er gebeurde tussen Sittim en Gilgal? Dan zul je weer beseffen hoe rechtvaardig de Heer is. Wat kan ik de Heer aanbieden? Waarmee hulde brengen aan de verheven God? Moet ik hem tegemoet treden met brandoffers? Zou hij eenjarige stieren aanvaarden? Kan ik hem gunstig stemmen met duizenden rammen, met olie stromend in 10.000 beken? Moet ik mijn eerstgeborene geven voor wat ik heb misdaan, de vrucht van mijn schoot voor mijn zondig leven? Er is jou, mens, gezegd wat goed is. Je weet wat de Heer van je wil. Niets anders dan recht doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God. God geeft hier aan dat hij trouw is aan zijn verbond met Israël. Daarbij wordt verwezen naar de uittocht. We zien dwars door het Oude Testament keer op keer hoezeer de uittocht het beeld is van de bijzondere zorg van God voor zijn volk. Daarnaast wordt verwezen naar Sittim en Gilgal. Sittim was de laatste plaats waar het volk bivakkeerde voordat het de Jordaan overstak en het beloofde land introk. In Sittim werd Israël verleid door Moabitische vrouwen tot afgoderij. Gilgal was de eerste plaats waar het volk verbleef na de overtocht door de Jordaan. Kortom, ondanks de ongehoorzaamheid van het volk in Sittim heeft God zich toch aan zijn bevolkte gehouden en het volk naar het beloofde land gebracht. We zien dat dit keer de Judeërs reageren op de boodschap van Micha en vragen wat ze moeten doen. Als antwoord volgt dan de bekende tekst: God vraagt niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg van God te gaan. Deze boodschap past bij wat ook andere profeten aangeven. In eerste instantie gaat het erom dat je leeft op de manier die God van ons vraagt. We hebben vaak het beeld dat het in het Oude Testament alleen maar draait om het voldoen aan allerlei verplichtingen en het tijdig brengen van de offers. Maar we zien hier dat dat niet klopt. In de volgende podcast zullen we nog zien dat de nadruk ligt op de manier waarop we leven en niet op allerlei verplichtingen. Dat is een karikatuur. De profeten en de priesten waanden zich onaantastbaar. Ze zeggen, de Heer is toch in ons midden, ons zal geen onheil treffen. De gedachte hierachter is dat de hoofdstad van Juda Jeruzalem was en dat in Jeruzalem de tempel stond. Dat zagen ze als een garantie. God zal het toch niet toelaten dat vijanden Jeruzalem overwinnen? En al helemaal niet dat de tempel verwoest wordt? In het denken van die tijd kunnen we deze redenering wel begrijpen. Als twee volken oorlog voerden en het lukte om de tempel van de God van je tegenstander te vernietigen, dan bewees dat jouw God sterker was dan hun God en dat hun God nu niet meer bestond. Vanuit die achtergrond redeneerden de Judeërs dat de tempel in Jeruzalem nooit verwoest zou worden, want hun God was toch de machtigste? Toch voorspelt Micha dat het volk in ballingschap zal gaan naar Babel. Zoals het noordelijke rijk in ballingschap is gegaan naar Assyrië, zo zal het zuidelijke rijk in ballingschap gaan naar Babel. Jeruzalem zal een ruïne worden en de tempelberg een overwoekerde heuvel. En zoals we vaker zien in de profetische boeken, voorspelt Micha ook dat het volk daarna weer zal terugkeren naar Juda. Ook Micha kondigt de Messias aan. De tekst is zeer bekend, omdat hij aangehaald wordt in het Nieuwe Testament als Jezus geboren wordt. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren, uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden, in de dagen van wel eer. Totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden zijn broers aan het lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer, zei God, met de majesteit van diens verheven naam. Zij zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan het einde van de aarde en hij brengt vrede. Daarnaast kijkt Micha verder in de toekomst. Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen, laten we optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Het is al eerder in de podcastserie genoemd. Als we profetieën tegenkomen die nog niet vervuld zijn, dan moeten we daar niet een draai aan geven, zodat we iets anders gaan betekenen dan dat er in de eerste lezing staat. Of ze geestelijk gaan interpreteren, maar dan moeten we erkennen dat er nog profetieën zijn die nog vervuld zullen moeten worden. Wat we dus zien is dat de profetieën over de Messias zijn gedaan, waarvan we duidelijk kunnen aangeven dat ze vervuld zijn toen Jezus naar de wereld gekomen is. Daarnaast zijn er ook nog profetieën waarvan we moeten erkennen dat ze nog niet vervuld zijn. De neiging is dan groot om deze profetieën te gaan gebruiken voor een soort toekomstvoorspelling. Dat is echter nooit de bedoeling geweest van de profeten. En dat zullen we in deze podcastserie ook niet doen. Slechts de openbaring aan Johannes ligt een klein tipje op van de sluier als het gaat om de vervulling van de onvervulde profetieën. Dus daar komen we aan het einde van deze serie nog op terug. Tot slot wil ik nog wijzen op deze tekst uit Micha. Wie is een God als u, die schuld vergeeft en aan zonde voorbij gaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn. Liever toont u hun uw trouw. Opnieuw zult u zich over ons ontfermen en al onze zonden teniet doen. Onze zonde werpt u in de diepte van de zee. U bewijst Jacob uw trouw en Abraham uw goedheid, zoals u gezworen hebt aan onze voorouders, in de dagen van wel eer. Uit deze tekst wordt opnieuw duidelijk dat het de Israëlieten niet lukt om uit zichzelf te voldoen aan de geboden die God gegeven heeft. Ook de koningen die het volk vroeg en gekregen heeft, dragen daar niet aan bij. En God heeft profeten gestuurd om zijn wil duidelijk te maken. Maar de ongehoorzaamheid is zeer hardnekkig. Slechts uit genade zal er na het oordeel van de ballingschap er ook weer vergeving en herstel zijn. Het is niets meer dan de trouw van God die ervoor zorgt dat er nog een toekomst is. Als we het Oude Testament nauwkeurig lezen, dan valt op hoe grote nadruk wordt gelegd op Gods trouw en zijn genade. En dat ondanks de zonde en de ontrouw van zijn volk. Ons beeld van de Joden is vaak die van een zeer wetticistische godsdienst. Dat beeld ontstaat door de manier waarop Jezus reageert op de Joodse leiders uit zijn tijd. Maar dat is wat ervan gemaakt is in de Joodse traditie. Dat is niet wat bedoeld is. In die zin kun je dus stellen dat Jezus in zijn onderwijs terug wilde gaan naar de boodschap van het Oude Testament zoals dat bedoeld is. Het is duidelijk dat in het algemeen de situatie in het zuiden niet veel beter is dan in het noorden. Zowel in het Noordelijke Rijk als in het Zuidelijke Rijk lopen de inwoners de afgoden achterna en horen vooral de klacht van de profeten dat men in schijn wel godsdienstig is, maar dat de handel en wandel daar niet mee in overeenstemming is. Zoals we al even hebben genoemd, is de strijd tegen de Assyriërs een ingrijpend moment in de geschiedenis geweest. De steden in het noorden zijn verwoest en een groot deel van de inwoners zijn in ballingschap gevoerd. En vervolgens is het Assyrisch leger opgerukt naar het zuiden en zijn een groot aantal steden in het zuiden ingenomen. Als het leger uiteindelijk Jeruzalem dreigt in te nemen, grijpt God in. Een gigantisch aantal soldaten van Assyrië sterft plotseling en het leger vertrekt weer. Jeruzalem ontsnapt door het oog van de naald. De vraag is hoe de inwoners van het Zuidelijke Rijk daarop reageren. Zouden nu hun ogen geopend zijn? Of zouden ze doorgaan met het afdwalen van God? Hierover gaan we het in de volgende podcast hebben. Hartelijk bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Abonneer je op deze podcast, zodat je op de hoogte wordt gehouden van de volgende aflevering. En dat wordt zeer op prijs gesteld als je een review achterlaat. Ben je positief over deze podcastserie? Deel hem dan op je sociale media. Als je meer wilt weten over de spreker, bezoek dan de website christenvandaag.nl. Daar vind je ook een contactformulier waarop je je vragen en opmerkingen kwijt kunt.